Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Frank Tierolf, bestuursvoorzitter van het Kadaster. Waarom is het Kadaster internationaal toonaangevend als het gaat om de registratie van geodata, topografie en de rechten van vastgoed? En wat vindt hij er eigenlijk van dat het Kadaster vooral bekend is van de rijdende rechter? En daarnaast ook nog voorzitter van het interbestuurlijk dataoverleg van de overheid, co-voorzitter van de commissie van de Verenigde Naties die ruimtelijke data wereldwijd wil verbeteren, lid van de raad van bestuur van de organisatie Zorgloos Vastgoed, lid van de raad van toezicht bij het Gelders Landschap en Kastelen. Het is toch geen bijbaan?
Nee, verre van dat. Nee, het is de hoofdbaan en eigenlijk heel veel van de functies die je net opnoemt zitten ook in het verlengde daarvan.
Die hoofdfunctie, die vervul je bij het kadaster. En de doelstelling van het kadaster, jij muntte dat zelf 2 jaar geleden in een interview, is eigenlijk vrij simpel uit te spreken. En dan nu, hoe je dat vormgeeft, namelijk rechtszekerheid bieden. Wat versta jij daaronder?
Wij bieden eigenlijk inzicht en zekerheid voor rond eigendom en rond gebruik van grond en vastgoed in Nederland. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat vinden wij heel normaal. En tegelijkertijd internationaal is het niet normaal. 70% van de wereld is eigenlijk helemaal niet geregistreerd. 20% is in enige mate geregistreerd. 10% is goed geregistreerd. En in die 10% zit Nederland. En eigenlijk ook wel bovenin ergens. En
wij, 70% zeg je is niet geregistreerd. Is dus niet duidelijk wat is van wie.
Nee, dat klopt. Daar komt ook de VN-ambitie vandaan. Eigenlijk moet je heel goed zicht hebben op grond om de Sustainable Development Goals, die SDG's, om die goed te kunnen dienen.
En want mijn vraag zou dan ook zijn, ja, 70% niet geregistreerd. Tot dit moment wist ik het niet. En wist ik eigenlijk ook niet dat dat een probleem was.
Nou, dat is wel een probleem als je bedenkt dat de meeste gewapende conflicten in de wereld gaan over grond. Als je een ontwikkelingsland, een van de pilaren die men het best kan opbouwen, is als je grond eigenlijk een financieel asset kan maken. Dan kan je het verkopen, je kan het verpachten, je kan het hypotheek opnemen en dergelijke. En dat is een soort fundament waarop een economie zich kan gaan ontwikkelen.
Maar niet zeg je nu werkelijk dat als er in verschillende landen, verschillende continenten een ordentelijk kadaster zou zijn, dat we ook veel minder te maken zouden hebben met oorlog en conflict?
Het scheelt een hoop. Als ik een voorbeeld mag geven, in Colombia, het conflict tussen de FARC en de regering is origineel een conflict over grond. En een van de eerste onderhandelingsresultaten tussen de beide partijen is dat er een goede landadministratie moet komen. Dus zij beseffen wel degelijk dat als dat minder ter discussie staat, dat daarmee de kans op conflicten kleiner is.
Dus komen er mensen van heinde en verre kijken hoe we het hier in Nederland doen. Komen bij het kadaster over de vloer. Welke ingrediënten geef je mee om het elders net zo op te zetten?
Nou, ik zou willen zeggen dat je het niet precies hetzelfde hoeft op te zetten. Het moet goed genoeg voor het land zijn. Het moet passen bij het land. We noemen dat fit for purpose. Maar je zal wel degelijk checks en balances moeten inbouwen. Wij hebben in Nederland het notariaat, kadaster, en samen vormen een hele sterke keten van checks en balances. Nou, daar zou ik internationaal ook voor pleiten. Je moet goede wetgeving hebben. Je moet goed opgeleide mensen hebben. Je moet onafhankelijk kunnen zijn. Dat zijn toch een aantal randvoorwaarden die men goed in de gaten moet houden daar. En daar pleiten we dan ook voor.
Zijn er ook in Nederland, ook al ben je wereldwijd een van de koplopers, pioniers, behoort tot de bovenste procent, nog zaken waarvan je denkt, ja, we hebben het zo meteen over wie dat dan onder welke voorwaarden zou kunnen inzien, maar waarvan je zegt, ja, we hebben dat ook gewoon, ook als kadaster in Nederland, nog niet goed in kaart.
Nou, dat zou bijvoorbeeld, en daar praten we ook over hoor, met de Binnenlandse Zaken, huurregister. Wij weten niet welke panden in Nederland worden verhuurd en ook niet wie de huurders zijn, maar vooral welke panden worden verhuurd. Als ik geïnteresseerd ben in een pand, dan zou ik wel graag willen weten of er huurders in zitten.
Maar je weet toch wel wie de eigenaar van dat pand is?
Ja, dat weet je wel, maar je weet niet of hij het verhuurt of zij het verhuurt. Die informatie is ontbreekt. Dat kan natuurlijk de persoon in kwestie jou vertellen, maar als die dat niet vertelt, dan heb je toch een probleem, want koop verbreekt in principe geen huur. Dus dan heb je daar toch mee te maken en heb je daar last van.
Over die huizenmarkt gesproken, want daar zullen de meeste mensen het kadaster wel van kennen. De huizenprijzen stijgen weer. Hogere rente had een, mag ik zeggen, zeer tijdelijk effect. Maar de schaarste is nog altijd groot. Er zijn overigens ook altijd veel grote regionale verschillen. De huizenmarkt bestaat niet. Wat kun jij zeggen over die regionale verschillen? Hoe groot zijn die?
Ja, die zijn echt heel groot. Je noemde het al bij je introductie. Als jij een gemiddeld inkomen hebt van 60.000 euro... Dan kan je maar 10% van het hele huisaanbod in de Randstad kopen. Nou, als je dan kijkt in Noord-Groningen, daar kan je daar kan je bijna alle huizen kopen. En daar zitten gewoon enorme verschillen in. En dat gaat over de huizen, maar dat uitzicht natuurlijk ook in de bewoners en de samenstelling van de bevolking daar.
Had je wel mogen verwachten dat die hogere rente iets meer zou drukken dan het geval is?
Nou, ik denk dat er wat tegenkrachten zijn. En de belangrijkste tegenkracht is wel dat er een heel klein aanbod is. Ja. En zoals iedereen op middelbare school krijgt, als er een klein aanbod is, dan stijgen de prijzen. En dat gebeurt bij ons ook.
Wanneer worden alle plannen die gepresenteerd zijn ook voor het kadaster interessant en relevant? Want we hebben een demissionair minister inmiddels, De Jonge, die regionale woondeals heeft afgesloten, die zijn doelstellingen niet onder stoelen en banken heeft gestoken. Wanneer begint het kadaster zich daarmee te bemoeien?
Op verschillende momenten. Kijk, in de dagelijkse registratie van de actes en zo zullen we hier niet direct wat mee te maken krijgen. Maar we kunnen wel degelijk ondersteunen in informatie. Als er dingen moeten worden gerealiseerd, meer huizen moeten worden gerealiseerd. Wegen, rails, energietransitie, dus molens en dat soort dingen. Dan heb je eigenlijk hele goede informatie nodig om goede beslissingen te nemen. En daarin kunnen wij ondersteunen.
Want het is ook geen geheim dat er in Nederland op alle mogelijke manieren gebrek aan ruimte is en verschillende claims worden gelegd op die ruimte. Wordt het kadaster goed genoeg ingezet om juiste afwegingen te maken? Wat moet waar en wat moet waar misschien wel niet?
Steeds meer. En steeds
maar nog
beter.
Niet voldoende.
Nou, ik denk dat het altijd beter kan. En dat zijn wij niet alleen. Maar dat is eigenlijk informatie die je ook samen met anderen ter beschikking kan stellen. Kijk, als je goed zicht hebt op het energienetwerk in Nederland en een aantal andere facetten, dan kan je misschien betere beslissingen nemen. Nou, die informatie zijn we bij elkaar aan het halen. Voor een deel hebben we die al bij elkaar en voor een deel kan dat nog beter.
Maar dataoverleg binnen de overheid, hè? Een van de zaken waar jij je mee bezighoudt. Op welke manier moet dat nog een vlucht krijgen?
Ik denk dat we heel goed zicht moeten krijgen op welke definities eigenlijk gehanteerd worden. Om je een voorbeeld te geven in de officiële registratie. Ik denk dat we minimaal 10 officiële definities hebben van een gebouw. Ja, en als je dan net een andere definitie hanteert, dan krijg je net verkeerde informatie.
Een gebouw blijft een gebouw.
Ja.
Maar dat is te simpel gedacht. Over welke definities hebben we het dan?
Bijvoorbeeld de omtrek, de oppervlakte. Kan verschillen als ik het vanuit de lucht fotografeer of ik kijk vanuit de grond. Dan heb ik al 2 verschillende oppervlaktes te pakken. Nou, en zo zijn er veel meer begrippen in de hele overheid die meerdere definities kennen. Dat is 1. Het 2 is eigenlijk dat we soms met verouderde data werken. Mijn pleidooi zou zijn om die data direct bij de originele bron op te halen. Dan heb je ook de meest actuele informatie. Dat zijn wat van die principes dat ik denk, dat kan echt een stuk beter nog. En dan kunnen we ook betere besluiten nemen.
Even praktisch, hè? Want als er niet zoveel transacties plaatsvinden, als die huizenmarkt op slot zit, dan zijn er denk ik ook minder belanghebbenden, betrokkenen, die het kadaster zullen raadplegen. En dat kan financiële consequenties hebben of niet? Namelijk het feit dat er bij jullie minder binnenkomt.
Ja, nee, als er minder transacties zijn, dan krijgen wij minder inkomsten. Dat is juist. En wij hebben een financiële buffer om dat op te vangen. En met die financiële buffer kunnen ze wel investeren, maar ook tariefschommelingen opvangen.
Tariefschommelingen, dus als er dan op de langere termijn toch iets minder gebeurt, als er minder transacties zijn, dan moeten die tarieven misschien wel uiteindelijk omhoog?
Ja, en net zo goed als dat het, in 2021 en ook grote delen van 2022 was de vastgoedmarkt echt booming. En kwamen er gigantische hoeveelheden binnen. En dan kunnen we die reserve ook opbouwen. En dan kunnen we de tarieven in 2021 ook verlagen.
We gaan nog even naar, want we hadden het over hoe de ruimte moet worden benut, naar iets wat voeten in de aarde had, namelijk de omgevingswet. Ja, en we kunnen het erover hebben, want hij is van kracht. Kostte 13 jaar 3 miljard euro om die omgevingswet in te voeren. 26 wetten in één wet samengebundeld. Grootste wetwijziging sinds 1848. Thorbecke, daar is hij weer. 5 keer uitgesteld. Pak van je hart dat het zover is gekomen nu.
Toch? Ik ben heel blij dat de omgevingswet van kracht is. Dat de landelijke voorziening, het digitale stelsel, er staat. En dat daarop kan worden aangesloten.
Ja, dat digitale stelsel, dat was de steen des aanstoots. Daarom lukte het maar niet. En daarom lees ik nu zelfs nog dat veel gemeenten jaren moeten uittrekken om alle regels over te zetten in dat nieuwe systeem. 2032, misschien nog wel verder. Waarom moest dat nou koet-ke-koet zo worden geregeld? Als het voor zoveel obstakels heeft gezorgd.
Ja, ik denk dat hier twee begrippen digitaal stelsel door elkaar lopen, eerlijk gezegd.
Ik ga met jou geen definitiekwesties uitvechten, want daar ben je behoorlijk in thuis.
Nee, maar je hebt een generiek gedeelte, dat noemen we een landelijke voorziening. En we hebben alle IT die bevoegd gezagen nodig hebben om daarbij aan te sluiten. Dat gezamenlijk noemen we ook een DSO. En daar zit de spanning tussen. Elke gemeente moet kunnen aansluiten. Die hebben een eigen softwareleverancier. Die moeten dat aanpassen en dergelijke. Het is ook niet niks hoor. 26 wetten in één keer naar één wet. Met één digitaal stelsel eronder. Dat is een enorm ambitieus iets. Maar er zullen ook nog wel kinderziektes hier en daar voorkomen. Maar al met alles zeer robuust nu toestand.
Maar waarom moest dit zo? Want gedurende die 13 jaar is er politiek aan getwijfeld. Is er door gemeentes aan getwijfeld. Misschien ook wel door leveranciers die systemen leverden aan die gemeente. Waarom moest dit de eindstreep halen?
Ja, daar kan ik alleen de politici aanhalen die het toen besloten hebben. De bedoeling is dat het eenvoudiger en beter wordt uiteindelijk voor de burger. Dus dat je een vergunning eenvoudiger kunt aanvragen en dergelijke. En niet met 26 verschillende wetten te maken krijgt.
En wordt het dat ook eenvoudiger?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Maar daar moeten we nog wel een groei voor doormaken, hoor. Dat zeg ik ook eerlijk bij.
En wat voor consequenties heeft het voor het kadaster?
Wij verzorgen een deel van die landelijke voorziening van de digitale stelsel omgevingswet. En dat is ICT. Ja, dat is eigenlijk een voorziening die we ook voor andere dingen in de lucht houden. En verder ontwikkelen.
We gaan naar een eerste dilemma. Komt ie aan. Je moet kiezen.
Oh jee.
Mag het achteraf wel nuanceren. Kadaster moet zo openbaar mogelijk zijn. Of helaas, we zullen steeds vaker beperkingen toepassen.
Het moet zo openbaar mogelijk.
Frank Tierhoff is hier, bestuursvoorzitter van het kadaster. Want het kadaster, het is al meermaals benadrukt, is een openbaar register. Maar niet iedereen mag zoeken op naam en woonadres. Wanneer mag het wel, wanneer mag het niet?
Als jij tot een beperkte groep... Op woonadres mag je... Je mag op een objectadres mag je altijd zoeken. Je mag niet altijd op naam zoeken. En op naam zoeken is eigenlijk alleen voorbehouden maar tot een beperkt aantal groepen. Beperkt aantal beroepsgroepen.
Notariaat,
politie.
Journalistiek?
Journalisten ook. Ja, ja, ja.
Er zit ook altijd eigenbelang in zo'n interview. Ik vraag er ook naar omdat er vorig jaar sprake was van een datalek. Werd naar buiten gebracht door RTL Nieuws. Het bleek te eenvoudig om met een inschrijving van de Kamer van Koophandel en een rekeningnummer toegang te krijgen. Was al jaren de praktijk. Schreef RTL, onderzocht RTL. Hoe kan dat eigenlijk?
Wij hebben te weinig controle gehad uitgevoerd op de koppeling met de handelsregister. Dat is overigens direct gedicht. Dat was eigenlijk een relatief klein vraagstuk. Maar het grotere vraagstuk daarachter heeft eigenlijk niet direct met het datalek te maken.
Wist je dat die gebrekkige koppeling, we komen op de oplossing hoor, maar wist je dat die gebrekkige koppeling er was?
Was dat een blinde vlek? Daar waren we onvoldoende van op de hoogte. Daarom is de onthulling van RTL ook goed. He, dat maakt ons wakker. Alles wat er achterweg komt heeft niet zozeer met de RTL-onthulling zelf te maken. Maar heeft vooral te maken met een andere balans tussen openbaarheid en veiligheid. En daarmee kom ik ook op het dilemma, denk ik. Openbaarheid is de regel. Maar veiligheid zal altijd moeten kunnen prevaleren. En daarvoor hebben wij verschillende maatregelen voorgesteld. Dat hadden we al gedaan. We hebben ooit een AMVB, een algemene maatregel van bestuur, voorgesteld. Die hadden we zelf geschreven, notabene. En die heeft een tijd toen in Den Haag rondgelegen. En daarmee kunnen we mensen afschermen. En wij pleiten ervoor om die groep mensen die wordt afgeschermd uit te breiden. Dat is een van de maatregelen die wij bijvoorbeeld voorstellen.
Maar getroffen nadat RTL in de openbaarheid heeft gebracht dat er sprake was van een lek?
Nee, daar waren we al over bezig, al lang over bezig. Het is een versnelling gekomen. Dat heeft veel voordelen, maar het heeft ook hier en daar wel wat nadelen voor onze klanten. Want wij moeten, niet alleen wij moeten om, maar ook onze klanten.
Toch nog even in de reactiesfeer van wat er door RTL naar buiten werd gebracht. Ze hebben natuurlijk ook gesproken met bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens, maar ook cyber-expert Dave Maasland zei tegen RTL destijds: het is tekenend voor de overheid dat ze geen idee hebben hoe gevaarlijk deze informatie kan zijn. Ze bieden een soort gouden gids voor criminelen aan. Als je het kadaster verkeerd gebruikt, heeft hij dan gelijk?
Ik denk dat met de maatregelen die we nu treffen, die kans heel klein is. Maar ik denk ook dat als jij een lonely wolf hebt die tot het uiterste gaat, dat dan eigenlijk er ook niet heel veel aan te doen valt.
Dan naar de reactie van...
Kunnen wel de mensen die daadwerkelijk bedreigd worden, of een mogelijk bedreigd gaan worden, die kunnen we wel afschermen. En dat scheelt heel veel, daar pleiten wij ook voor.
En wie bepaalt dan wie dat zijn?
Uiteindelijk het ministerie, de minister, de politiek.
Maar jij zei, we willen die groep eventueel uitbreiden.
Daar zijn wij mee bezig. Wij doen voorstellen daarvoor. Die bespreken we met de diverse ministeries. Daar is justitie ook bij betrokken bijvoorbeeld. Wij hebben nu al een groep die wordt afgeschermd. Dat is de groep die op de lijst bewaken en beveiligen staat. Maar dat is eigenlijk wel het topsegment. En eigenlijk wil je die groep wel verbreden. Mensen die een mogelijke dreiging tegemoet gaan.
En dat gaat op individuele basis. Of zeg je dan, u bent advocaat, u bent activist, dus u hoort bij die groep?
Nee, het gebeurt op individuele basis, maar in samenspraak met de koepelverenigingen van die beroepsgroepen.
Naar Aleid Wolfsen in de Volkskrant. Nog even, omdat ik benieuwd ben wat jij daarvan vindt. Het kadaster moet gaan voldoen aan de AVG. Dat is de hogere wet. Hoe het kadaster, en dit is van een tijdje terug, nu gegevens deelt, dat is niet meer van deze tijd. We ontdekken dat het al die tijd al fout is geweest. Heeft hij daar gelijk in?
Nee. De werkelijkheid is denk ik net wat anders, ook juridisch. Er is expliciet door de wetgever gekozen om de openbare registers ook openbaar te hebben. En daar staan de gegevens die openbaar moeten zijn, staan daar ook gewoon letterlijk in. Dus ik denk dat het wat genuanceerder is. Neemt niet weg dat de datalek een datalek was. Hè? Dus op dat moment voldoe je niet aan de wetgeving. Dat is inherent aan een datalek. Maar in zijn algemeenheid nee.
Maar ik vertaal toch nog even jouw antwoord van zojuist. Je zegt de openbaarheid is de regel, maar veiligheid moet altijd prevaleren. Is dan veiligheid niet de regel? Dat toch altijd zwaarder weegt dan transparantie?
Nou, wij pleiten dus om de veiligheid goed te regelen. En daarvoor moet je een aantal aanpassingen doen in de zoekfunctie om mensen of objectadressen te kunnen vinden waar mensen kunnen verblijven.
Overigens heeft dat ook een naam, hè? Het publiceren van adresgegevens om iemand te intimideren, op te jagen. Dat heet doxing. Ja. En het is sinds dit jaar officieel strafbaar.
Ja.
Merk je daar wat van in de praktijk?
Nee, wij vinden het heel goed dat het verboden is. Het telt op bij de maatregelen die wij ook al van plan zijn te doen en nu al ondernomen hebben. De zoekfunctie op naam, dus er kunnen maar een paar beroepsgroepen zoeken op naam. Je moet jezelf kunnen identificeren met e-erkenning als bedrijf. En dan moeten we ook weten wie namens dat bedrijf dat doet. Dat zijn allemaal zaken om veel scherper in de gaten te hebben wie waarover informatie
opvraagt. Maar het kadaster is bijvoorbeeld relevant voor makelaars. Dat is, tot verdriet van sommige makelaars, een vrij beroep.
Journalisten ook.
Het wemelt van de freelancers die bakken aan mediaervaring hebben, maar niet aangesloten zijn bij een vakbond of geen contract hebben bij een omroep. Wat doe je met die groep?
Ja, dat doen wij dus in samenspraak met de beroepsverenigingen. Want wij zijn zelf niet in staat om dat goed te kunnen beoordelen. Wij pleiten er eigenlijk voor dat justitie daar ook een stap in zet. Omdat zij beter het bedreigingsniveau kunnen inschatten en dergelijke. Maar de beroepsgroepen die wij tot dusver spreken, en daar zit ook de NVJ bij, de Nederlandse Vereniging van Journalistiek, die pakken dat heel serieus op, is onze indruk.
Tweede dilemma. Komt ie aan. Het kadaster hoeft echt niet bij iedereen bekend te zijn. Of eigenlijk zou ik wel wat meer willen dan de rijdende rechter. Ja. Wat zou je zeggen? Moet het voor iedereen een begrip zijn waarvan iedereen ook volledig op de hoogte is? Wat doet het kadaster? Of zeg je nou, dat gedoe over die schutting bij de rijdende rechter is ook goed?
Nou, ik spreek altijd uit dat uiteindelijk mijn ambitie is om de rijdende rechter op dit punt werkloos te maken. En dat komt eigenlijk omdat
Dat is je niet bepaald. Het kadaster is de hofleverancier van de rijdende rechter.
Ik weet het. We hebben er ook beperkingen aangesteld. Ja, in Nederland
is dat zo?
Ja.
Wat dan?
Nou, de hoeveelheid capaciteit die we daarop inzetten.
Dus meester Frank Visser doet een beroep op het kadaster. Een prangende zaak speelt al jaren. Buren die niet meer bij elkaar over de vloer komen. En het kadaster beperkt de capaciteit om dit probleem uit de wereld te helpen.
We hebben afspraken met hun over hoeveel capaciteit wij beschikbaar stellen. En dan mogen zij zelf kiezen welke zaken ze voordragen.
Ik moet wel zeggen, ik vergis me in de rijdende rechter. Want het Wemelt ook van dat type programma. Ja, het is John Reed inderdaad.
John Reed, ja. Ja.
Ben je wel een vaste kijker?
Ik kijk regelmatig.
Met ergernis, bewondering.
Nee, ik nogmaals, als ik in het buitenland kom en ik vertel, we hebben in Nederland twee programma's met een rechter die door Nederland rijdt en die maakt ze vooral druk om, die moet de uitspraak doen over een schutting of die wel of niet bij de buurman staat, dan snappen ze internationaal echt helemaal niks van.
Ja, maar dat is
dat
de prijs
van die.
Dat is een
luxe die wij in Nederland hebben. Ja, maar dat zie ik maar als een compliment. Zo kijk ik er dan maar naar, maar soms als ik dan net terug ben, dan denk ik ja. Dan weer.
Ja, maar ja, je behoort bij de bovenste procent.
Ja.
Je bent hartstikke blij dat het goed geregistreerd is. Ja. En dat mensen er ook een beroep op kunnen doen.
Zeker, zeker.
Dan is dit de
maar ik zou willen dat wij de informatie op een dermate manier beschikbaar stellen, dat ook een non-professional dat ten alle tijde goed kan begrijpen. En daar zijn we nog niet. En dat denk ik dat heel belangrijk is. En dat zit ook een beetje achter mijn stelling. Ik hoop dat wij op termijn de rijdende rechter op dit punt werkloos maken.
Ja, als je het toch nog weer beter voor elkaar wilt krijgen, dan heb je daar mensen voor nodig, neem ik aan.
Ja.
Is het kadaster een aantrekkelijke werkgever?
Ja.
Vraag ik aan iemand die er al sinds de jaren 90 werkt.
Ja, precies. Ja, dat zit er met een zekere bias in, denk ik. Maar dat is het, denk ik wel. Uiteraard hebben wij een wat bureaucratisch imago. Wat saai. Maar iedereen, of bijna iedereen die met ons in aanraking komt en wat dieper kijkt, die vindt dat een heel interessant bedrijf, een modern bedrijf. We zijn eigenlijk een databedrijf in essentie. En je ziet ook mensen overstappen van het bedrijfsleven naar ons toe. Onze vacatures staan weliswaar wat langer open, maar uiteindelijk lukt het wel. Je moet alleen creatiever zijn om die mensen eigenlijk te laten zien wat we allemaal doen.
Nou ja, want inderdaad, als je iets kunt met data, als je techtalenten hebt, dan kun je op meerdere plekken terecht. En waarschijnlijk kun je op sommige van die plekken ook aanzienlijk meer verdienen. Dus dan doe je het voor het maatschappelijke belang?
Ja, maar ook wel de inhoudelijke uitdaging. Wij zijn echt wel met hele moderne technieken bezig. En inderdaad, het publiek belang, dat speelt een belangrijke rol. Voor de rest denk ik dat de sfeer in het bedrijf mensen aanstaat. Ik denk dat dat drie belangrijke componenten zijn waarom mensen bij ons solliciteren, maar ook blijven.
Maar puntje bij paaltje is ook het kadaster een uitvoeringsorganisatie. Daar is wel steeds meer aandacht voor vanuit Den Haag. En je zegt zelf ook, we moeten ervoor zorgen dat iedereen overweg kan met wat wij allemaal aan informatie hebben.
Ja.
Soms blijkt het ook nog wel enige afstand te zitten tussen wat er in Den Haag wordt bedacht en verlangd en wat er in de praktijk haalbaar is. In hoeverre heeft het kadaster daarmee te maken?
Daar hebben we in zijn algemeenheid wel mee te maken. Maar ik moet zeggen dat onze contact en relatie met ons moederdepartement, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, op dat punt best wel sterk is. Ze schakelen ons ook heel snel in. Ik vind ook wel dat in Den Haag er ook veel meer oog is voor de uitvoering. Dus dan vraagt men een uitvoeringstoets te doen. En dan kan je al dingen waar je tegenaan lijkt te lopen, kan je dan kenbaar maken. Dan is het nog aan de politiek om daar rekening mee te houden of minder rekening mee te houden. Maar het is wel goed dat men met die informatie bewust beslissingen neemt.
Is er een land waarvan je zegt, ze komen allemaal bij je kijken, nou, ik heb het uitstekend naar mijn zin hier, het Nederlands kadaster, ik heb nog een termijn te gaan wellicht. Maar als ze me bellen, daar is de nood het hoogst. Ik weet hoe het moet. I'm your man.
Ik weet wel, denk ik, waar het nood hoog is. Maar ik weet niet of ik er zou willen wonen en werken. Dat zijn nog wel twee verschillende dingen. Maar er zijn echt heel veel landen waar de nood hoog is. En bijvoorbeeld in Colombia, daar ben ik vorig jaar geweest. En denk ik, ja, hier kan het echt veel beter. Echt veel beter. En daar zou ik dan wel een boost aan willen geven. Nou, daar zijn we druk
op
bezig.
Op projectbasis.
Ja, precies. Nee, maar het is een prachtig land, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind gewoon dat we het in Nederland eigenlijk al met al best goed voor elkaar hebben. En een heel, heel prettig leven hier in Leiden. We hoeven ons relatief weinig zorgen te maken.
Dit was de Top van Nederland met Frank Tierolf, bestuursvoorzitter van het Kadaster. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan Stolker, directeur leiderschap en governance van het Erasmus Governance Institute, over waarom de Nederlandse raden van commissarissen langzaamaan toch diverser worden. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.